Wel ben onze verwachting. Staat ook in dit morgenuur in de naam des Heren Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, trouwen houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komen zal, en van Jezus Christus die de getrouwe getuigenis, eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij zingen gemeente Psalm 142. Psalm 142, daarvan het eerste vers. Ik riep tot den Heer met luider stem. En uit 142 ook het vijfde vers. Ik riep tot u, ik zei, o Heer, gij zijt mijn toevlucht, sterkt en eer. 1 en 5, Psalm 142. Wij luisteren naar Gods heilige wet en willen daarop zingen Psalm 141, het negende vers. Doch op u zien mijn schreiende ogen, op u betrouw ik in het verdriet verlaat. Ontbloot mijn ziel toch niet, o Heer, o eeuwig alvermogen. 141 en daarvan het negende vers. Luisteren wij naar de wet des Heren. En toen sprak God deze woorden zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijver God die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt, 6 dagen zult gij arbeiden, al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want In 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dien. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naast is. Gij zult lief hebben de Heere uw God met geheel uw hart, geheel uw ziel, geheel uw verstand en met al uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod, en het tweede daaraan gelijk is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Laat ons bidden, gemeente. Heer onze God, wij bidden en smeken van u of gij deze dag hiertoe wilt gebruiken, en dat het woord dat gij spreken zult middels uw dienaar in ons hart mag ingaan. En dat het er niet aan voorbij gaat. Wat is er, mag gij zeggen, moogt gij zeggen, wat ik aan mijn wijngaard niet gedaan heb? Gij laat het woord klinken in onze huizen. Indien wij te midden van alle zorg en van alle jacht van het leven tijd gevonden hebben om dat woord te openen in onze gezinnen, om het te lezen voor de oren van onze kinderen aan de maaltijd. En misschien dat we ook tijd gevonden hebben voor onszelf, om dat woord open te slaan en ons door dat woord te laten beleren. Maar nu wilt gij toch, getrouwe God en Vader van onze Heer Jezus Christus, in zonderheid deze dag, die gij niet voor niets hebt gesteld tot uw rustdag en tot onze rustdag, die wilt gij toch in zonderheid gebruiken, opdat wij middels de prediking iets op zouden vangen van dat geladig, van dat geweldige woord dat gij spreekt als vanuit de hemel. En het is een heel ander woord, heren, dan de woorden die wij spreken. Wij moeten het voor u belijden. Al onze woorden getuigen tegen ons. En al onze daden die we hebben gedaan, zelfs al zijn ze gedaan in het geloof en in gerechtigheid, die vervloeken ons. En op grond van onze woorden die we gesproken hebben en onze daden die we gedaan hebben, heb gij alle recht om vandaag tot in ieder van ons, de kleinste heren tot de grootste toe, de reinste tot de meest onreine toe, om tot ieder te zeggen: ga weg van mij, gij die de ongerechtigheid werkt. En nu hebben wij vandaag, heren, uw woorden nodig, die niet alleen spreken van onze vloek en van ons oordeel, maar de woorden die spreken van vrijspraak en van leven, van eeuwig leven, van genade, van vernieuwing, van zaligheid. En daarom komen wij van u bidden, Heere, of gij door de macht van de Heilige Geest dat woord van vandaag ook werkelijk levend wil maken tot geest en tot leven in onze harten, in onze levens. Wij kunnen het niet en uw dienaar kan het niet en geen mens kan het. We staan voor u en wij zitten voor u als we komen in het gebed. Als hulpeloze mensen die niets vermogen, maar dat aan onze verwachting zij van u. Van u die getrouw zijt, van u die groot zijt, van u die kunt wat wij niet verwachten, van u die doet wat wij niet voor mogelijk houden, van u die geeft en niet verwijt, van u die werkt, hoezeer wij mogen tegenwerken. Van u die kunt omzetten, hoezeer wij de dingen naar onze hand willen zetten. Van u die vrij maakt, hoezeer wij ons binden en gebonden weten in de banden van de duivel en de dood en de zonde. Van u die overwint. Al zouden wij denken dat het verloren is. Van u die alles nieuw maakt. Al zouden wij menen dat alles verouderd is. Zo komen wij in smeking tot u. En wij weten dat gij een smekeling, dat gij een bedelaar nooit laat staan. Dat hebt ge toch beloofd in uw woord. En daarom mogen wij zeggen dat gij ons gebed al verhoord hebt. Voordat we het hebben uitgesproken, niet in onze kracht, niet door onze kracht, maar door de kracht van de leven dat hij gegeven heeft tot een verzoening van onze zonden. Gedenk dat ouderpaar dat verblijd mag zijn, omdat gij moeder hebt hersteld, omdat gij een kleine hebt geschonken. Geef dat we leren in het leven wat het is om onze kinderen terug te geven aan u, om ze te leggen in uw hand. En om te weten dat gij alleen de enige zijt die de weg van onze kinderen kunt bepalen en die hen de goede weg kunt doen bewandelen. Gedenk gij ook, broeder Peeman uit ons midden, naar het ziekenhuis gebracht, ernstige omstandigheden, met de dood voor ogen. Heer onze God, wat moeten wij leren op de zondag te sterven? Om te weten wat het is eeuwig te leven. Wees hem heel nabij, in en met uw genade, om Jezus wil. Amen. Gemeente, ik lees u Lucas 23, de versen 33 tot en met 43. Lucas 23, te beginnen bij vers 33. Lucas 23, vers 33, waar we lezen in Gods woord. En toen zij kwamen op de plaats, genaamd hoofdschedelplaats, kruisigden zij hem al daar. En de kwaadoeners, de een ter rechter en de ander ter linkerzijde. En Jezus zei, de Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen. En verdeelden zijn klederen, wierpen zij het lot. En het volk stond en zag het aan, en ook de overste met hen beschimpte hem, zeggen, de andere heeft hij verlost. Dat hij nu zichzelf verlosse, zo hij is de Christus, de uitverkorene Gods. En ook de krijgsknechten tot hem komende bespotten hem en brachten hem edik en zeiden, indien gij de koning der Joden zijt, zo verlos uzelf. En er was ook een opschrift boven hem geschreven met Grieks en Romeins en Hebreeuwse letters. Deze is de koning der Joden. En een der kwaadoeners die gehangen waren lastig aan hem zeggen, indien gij de Christus zijt, verlos uzelf en ons. Met andere antwoorden de bestrafte hem zeggen, de vreest gij ook God niet dat gij in hetzelfde oordeel zijt. En wij toch rechtvaardig, want wij ontvangen straf waardig hetgeen wij gedaan hebben, maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zeide tot Jezus, Heere, gedenk mijner als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Jezus zeide tot hem, voorwaar zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Gemeente, wij willen overdenken in zonderheid vers 40 uit Lucas 23 verstaat, maar de andere antwoorden de bestrafte hem zeggen, de vreest gij ook God niet, dat gij in hetzelfde oordeel zijt. Deed u mede dat zondag aanstaande, dus morgens hoopt voor te gaan, dominee van de Beek, 's avonds dominee Maasland, dan is er bediening van de heilige doop. En als tweede afkondiging dat de kerkelijke huwelijksbevestiging is aangevraagd op 30 maart aanstaande door Leendert Marius van der Meer uit Schravenzand en Adriaantje van der Sluis uit Herkingen. En dat de bevestiging zal plaatsvinden om 14:30 op die 30ste maart door dominee B. Haverkamp van Monster. Dan wil ik er nog even op wijzen, zoals in de zaaien stond vermeld, dat donderdagavond aanstaande om 19:30 in de christelijk gereformeerde kerk al hier een interkerkelijke samenkomst zal worden gehouden. Nadere bijzonderheden vindt u in het kerkblad. Dat wij een beroep hebben ontvangen naar de gemeente Amsterdam. Een gemeente dat we nu overgaan tot de collecte voor diaconie en kerkvoogdij. En straks na de prediking voor de tweede predikantsplaats. Nu voor diaconie en kerkvoogdij, terwijl we zingen uit Psalm 77. Psalm 77, het eerste vers, mijn geroep uit angst en vrezen, klim tot u, klim tot God, het opperwezig. En het tweede vers, schatte mij geheel verloren, ik mocht van geen vertroosting horen. En het zesde vers op Psalm 77, ik zou God zijn gena vergeten, nooit meer van ontferming weten. 77, 1, 2 en 6. Smieten, die moordenaar aan het kruis, dat is een levensgevaarlijke geschiedenis. Waarover ik u vanmorgen wil proberen iets te zeggen. Dat is een levensgevaarlijke geschiedenis. Weet u waarom, gemeente? Omdat de meeste mensen veel meer letten op de moordenaars genade dan op het moordenaars geloof. En zult u misschien zeggen, wat bedoelt u daar nou mee? Wat is nou het verschil tussen moordenaars genade en moordenaars geloof? Ik zal het u proberen uit te leggen, gemeente. Deze geschiedenis is misschien wel de meest misbruikte geschiedenis. In die zin. Dat ieder mens, ongeacht of die hier staat of dat hij daar zit, stiekem, heimelijk, bij zichzelf wel eens gedacht heeft, gehoord hebbende over die wonderbaarlijke bekering van die moordenaar aan het kruis, bij zichzelf wel eens heimelijk gedacht heeft, ik kan doorleven, zoals ik leef. Heimelijk wel eens gedacht heeft, het kan nog wel wachten. Zoals die moordenaar heeft mogen wachten tot op het nippertje. Heimelijk wel eens gedacht heeft op het laatste, dan zal het toch nog wel goed komen. Want God is barmhartig. En eigenlijk, gemeente, doen alle mensen hetzelfde. Die trekken een wissel op de moordenaars genade. Op de genade die hem bewezen is. En dan moet ik nog proberen, wie ben ik? Om u daar vanmorgen van af te brengen. Dat kan ik alleen maar doen als het me gegeven wordt. Door u te wijzen op het moordenaars geloof. Want nooit is iemand in zo korte tijd zo ver gevorderd als deze man in het geloof. Wat is nou eigenlijk dat geloof, zult u zeggen? Ach, laten we dan maar vanmorgen spreken met de aloude catechismus in zijn driedeling. Die opmerkt in de eerste zondag, de tweede vraag, dat een waarachtig geloof bestaat uit drie stukken. Ten eerste dat ik weet hoe groot mijn zonden en ellende zijn. Ten tweede dat ik weet hoe daarvan verlost te wezen. En ten derde hoe ik God dankbaar mag zijn voor die verlossing. En die drie trekken wil ik u vanmorgen laten horen uit het geloof van deze moordenaar. Hoe groot zijn zijn zonden en ellende, wist die man dat? Wij weten eigenlijk heel weinig van die man. Is die nou een Jood geweest? Misschien. Misschien. Of is die zomaar een wereldling, noemen we dat, een wereldling geweest? Misschien. Ik weet het niet. Heeft hij nog op de schoot van moeder gehoord uit de wet, uit de Torah, zouden de Joden zeggen, en uit de profeten uit het Oude Testament? Misschien. Is hij ooit wel eens door zijn ouders gewezen op de weg die hij had te gaan in zijn leven? U weet het niet, ik weet het ook niet. Ik ben zelfs van mening dat het de wijsheid van de Heilige Geest is dat hij het ons niet laat weten vanmorgen. En nooit. Zijn het omstandigheden die hem gebracht hebben tot een moord? Of was hij een verzetstrijder, wat men ook wel gedacht heeft? Want de Joden zijn altijd een rumoerig en een roerig volkje geweest en de Romeinen hadden er de handen vol aan. En heeft hij in het verzet gezeten? En is hij daarom gestraft geworden met de zwaarste straf van de kruisdood? Ook daarop kan ik geen antwoord geven. Maar dit weet ik wel, dat die ellende hangt aan dat kruis. Niet alleen naar de ellende van het lichaam, want het was een vreselijke dood. En niet alleen naar de pijn die hij heeft moeten doorstaan toen de zon op het hoog stond. En toen de wonden gingen branden. Het is niet alleen zijn ellende geweest, dat is wel verschrikkelijk gemeente. Wat kan een mens lijden in dit leven? En wat staan wij vaak van het lijden van die anderen af, dat is verschrikkelijk. Maar dat is eigenlijk ten diepste het lijden niet, dat is ons leed niet, dat is onze ellende niet. Onze ellende gaat verder, gaat dieper. Namelijk dat deze man van wiens voorgeschiedenis wij eigenlijk niets weten. Dat deze man in ieder geval, of die nou een verzetstrijder is geweest of een Jood. Of dat die dan inderdaad een moordenaar is geweest. Dus een hand aan een andermans leven te slaan. Dus een haat of zijn wrok te bekoelen. Dit weten we wel, dat die man geweest is zoals u en ik zijn. Een man die geleefd heeft zonder God. Zonder de vreze des Heer. En dan in de tweede plaats, dat hij gehangen heeft naast de heiland. Naast het bloedende hart. Dat bezig was om zich te geven tot een verzoening van zonde. En hij heeft het niet gezien. Hij is eraan voorbij gelopen. Gehangen moet ik eigenlijk zeggen. Hij stond en hij tierde welig midden in de zonde en de genade die hing naast hem en hij zag het niet. Matthäus, die het verhaal ook heeft, niet het hele verhaal, maar met een enkele pennenstreek er iets van vertelt, Matthäus zegt... Dat niet alleen die ene moordenaar, er hingen er twee. Dat niet alleen die ene moordenaar met de fariseers en de schriftgeleerden, de zonen Gods, heeft gelasterd. Maar dat het er twee zijn geweest. Want hij gebruikt het meervoud door te zeggen, en alzo deden we, en hetzelfde verweten hem ook de moordenaars in het meervoud die met hem gekruisigd waren. Dan begrijpen we het helemaal niet meer. Dat even tevoren, voor de dingen die gebeuren gaan, beide moordenaars, ook deze, de Heer Jezus Christus gelasterd zouden hebben, dan begrijpen we het helemaal niet meer. Dat ze niet alleen ellende geweest zijn. Dat ze niet alleen gehangen hebben naast hem die is heen gegaan tot verzoening van onze zonden. En dat ze hem niet alleen niet herkend hebben, maar dat ze hem nog bovendien gelasterd hebben. En dat die anderen naar het getuigenis van Matthäus, over wie we het vanmorgen hebben, het ook gedaan heeft. Doet u dat ook in uw leven? U bent geen moordenaar, u bent het wel. U heeft nog niemand vermoord. Nee, niet in de letterlijke zin van het woord gemeente, maar in de geestelijke zin. Hoeveel mensen hebben wij al vermoord met onze mond? Hoeveel hebben we er veroordeeld met ons hart? Hoeveel hebben we er gehangen aan een kruis? Ons verheffende boven die ander. En hoe vaak heeft u tegelijkertijd of dwars daardoorheen de Bijbel gelezen, of in de kerk gekomen en de prediking gehoord, en het bloed van de Heer Jezus Christus dat gedruppeld is op de gemeente doordat zijn naam werd bekendgemaakt, en dat men bij hem met al zijn zonde en ellende terecht kan, en dat u eraan voorbij gelopen bent, dat het u gelaten heeft. Die u was. En dat u tot nu toe eigenlijk niets gedaan heeft. Zo, laat ik het nog eens anders mogen formuleren vanmorgen voor u. De nood is niet, gemeente, dat we ellendig zijn. Dat we zondig zijn. Maar de diepste nood is dat we het niet weten. Want ik moet u zeggen, als we het gaan ontdekken, als we het leren, als we het gaan verstaan, wat het is om ellendig te zijn, dan is er raad voluit. Als er hier vanmorgen iemand zou zijn die zou zeggen, ja, ik ben ellendig, dan mag ik hem in naam van God zeggen dat hij vrede heeft in het bloed van de Heer Jezus Christus. En dat hij vrede zal hebben in het uur van zijn dood, dan zou hij nog zoveel moeite hebben en strijd in het leven en donkerheid en duisternis. Die gij de zonde vergeeft, wordt er tot de apostelen gezegd door de Heer Jezus Christus, die zijn ze vergeven. En wie zijn zonde beleidt, hij is getrouw en waarachtig, zegt Johannes, dat hij de zonde zal vergeven. Maar de ellende is niet dat we ellendig zijn. Maar de ellende is, gemeente, dat we niet weten en we niet zien dat we ellendig zijn. Wat is dat dan, ellendig zijn voor God? Zo vaak heb je het gevoel als je in de kerk zit, vorige week zat ik daar ook ergens in het schip. Dan luister je. En dan zie je de mensen luisteren. Je ziet ze ook slapen. Dat zie je niet als je op de preekstoel staat. Dat zie je als je daar zit. En je ziet ze spelen. En je ziet de jongeren vervelen. En die moeten dan nog een keer gewaarschuwd worden. En dan denk je zo als je daar zit. Het is goed om er een keer te zitten, vooral als dienaar des woords, om er zelf een keer te zitten tussen de gemeente. En denk je zo als je daar zit, ja, wat zouden de mensen, daarmee verhef ik me in geen enkel opzicht, want daar hoorde ik dan ook toe, tot u, tot de gemeente. Wat zouden we er nu van begrijpen? Wat zouden we ervan verstaan? Wat zouden we nou van verstaan? Hoe moet je dat nu ontdekken in je eigen leven? Dat je weet wat het is om zondaar te zijn. Ik heb door meerdere in mijn leven horen zeggen dat men zei, ja, ik weet wel dat ik zondaar ben, maar ik weet niet hoe ik verzekerd raak van mijn geloof. Wij zeggen zo vaak en wij gebruiken zo vaak woorden, grote woorden, die we ten diepste niet verantwoorden kunnen. En vooral in geestelijke zin. Vooral in de dingen die gaan over de Bijbel,
over het geloof. Dat we kunnen zeggen, ja, ik weet wel zondaar te zijn, maar ik zit met de moeilijkheid hoe je nou weet verlost te zijn. Gemeente, dat is een volkomen verkeerde voorstelling van zaken. Wijst u me eens één mens aan in de Bijbel die bij de Heer Jezus Christus is gekomen in de tijd van zijn rondwandeling met de belijdenis van zijn leed en zijn ellende. En die door hem onverrichter zaken is weggezonden geworden. Die moet u me nou eens één aanwijzen. Als u er één weet, mag u opstaan, mag u het zeggen. Het is wel zo dat de Heer Jezus Christus soms een beetje de pas inhoudt bij een Canaanese vrouw en hij antwoordde haar niet één woord. Maar dat heeft een andere bedoeling. Dat is de bedoeling van de beproeving. Het is wel zo in een mensenleven dat hij rond kan lopen en gaat ontdekken dat hij God tot in het diepst van zijn ziel op zijn hart heeft getrapt en dat het enige tijd kan duren voordat hij zegt en nou is het licht en nou wordt het licht en nou blijft het licht. Maar er is geen enkele mens in de Bijbel die met de belijdenis van zijn schuld komt en die niet geholpen is geworden. Met andere woorden, die belijdenis van onze schuld, die moet echt zijn. Oprecht. Zoals een kind dat 's avonds ligt te huilen op bed, omdat het weet verkeerd geweest te zijn en niet kan slapen totdat moeder komt. Maar wanneer is dat nou echt en oprecht? Luister en kijk dan naar dat moordenaars geloof. Zoals het ons hier beschreven wordt. En dan zeg ik u gemeente ook die zonde kennis. Ook die belijdenis, juist die belijdenis, dat we onoprecht en zondig zijn, die bij het geloof hoort, elke dag opnieuw, die is bij die moordenaar, wat we hier horen van hem, zo eenvoudig. Weet u wat het eerste opmerkelijke is in de zondekennis van die man aan dat kruis? Dat hij nooit begint bij de ander. Bij de naaste. Bij die medekruiseling die daar hangt. Bij die overpriesters en die schriftgeleerden en die oversten die staan te vloeken en te spotten onder dat kruis. Bij die ruwe Romeinen. Die geestelijk nergens weet van hebben, die maar alleen hun plicht doen. En die na die plicht hun loon ontvangen door te dobbelen om zijn kleed. Waarbij wij hadden kunnen zeggen en zouden gezegd hebben, hoe is het in de wereld mogelijk? Wat een verschrikking. Wat is dat erg? Maar het oprechte beleiden van onze zonde gemeente begint altijd bij jezelf. Dat let niet op die splinter in een andermans oog. Dat let op die balk in het eigen oog. Dat valt niet over die kleine zonde van die ander, hoe groot ze ook mogen zijn. Maar dat struikelt en valt en verbrijzelt over de eigen zonden in het leven. Dat heeft zijn mond niet vol, die oprechte belijdenis van onze zonde. Over die en die waar we het zo druk mee kunnen hebben, gemeente. Dat heeft het hart niet vol over die en die, maar dat heeft het hart en de mond vol over zichzelf. Dan ga ik nog een stapje verder, want je kunt niet bij jezelf blijven. Vele mensen blijven in hun zondebekennis staan bij zichzelf. Maar weet u wat het dan is? Dan is het spijt. Spijt omdat je het niet anders hebt gedaan. Spijt omdat je het niet beter hebt gedaan. Spijt omdat je je naam bent kwijtgeraakt en je eer. met een waarachtig gezonde kennis. Die kent berouw. En berouw heeft altijd een adres. Berouw, dat is op God gericht. U moet mij niet vragen hoe dat dan komt in de mens, hoe dat dan gaat in de mens. Dat komt erin door het woord en door de geest. Daar kan ik u geen verstandig woord over zeggen. En dat is een gevoel, laat ik het zo dan maar zeggen vanmorgen. En dat is een groeiende overtuiging. Waar je elke keer weer tegenop loopt. Waar je iedere keer mee overhoop ligt. Dat je je net als die moordenaar aan het kruis in het oordeel weet voor God. En dat je beleidt en zegt dat je straf ontvangt, rechtvaardig en waardig naar hetgeen je gedaan hebt. En dat je er niets op afdenkt. Wat kunnen wij veel afdingen op Gods beleid in ons leven? Wat kunnen we God bedelven onder onze waaroms? Maar dat je ten aanzien van de leiding die God met je neemt in je leven, zelfs al gaat het door de donkere dalen, zelfs al gaat het door de dalen van het dood, dat je niets afdenkt. Dat je vanuit die belijdenis zegt, het is rechtvaardig en het is billijk, Heere, indien ik op mezelf zie. Want er is niemand in de hele wereld, ook die moordenaar niet, die meer gezondigd heeft dan ik. Bent u daar al, gemeente? Kunt u meekomen vanmorgen? Want dat is de oprechte zorg van de oprechte. Of ze hierin mee kunnen komen. Of ze heel smal, heel klein, heel zwak worden voor hun God. En dat is zo één kantje, één facetje van die zondekennis van die moordenaar aan het kruis. Er zitten natuurlijk veel meer trekjes in. Ik noem u toch nog één trekje, ik wil het overslaan. Ik noem u toch nog één trekje. Onmiddellijk als die moordenaar komt tot die belijdenis, dan is die bewogen. Wat wonderlijk is dat toch in dat geloof, hè? Dan is hij bewogen over het lot, over de toekomst van zijn vriend, van zijn makker die ook hangt. En bewogen zijn, gemeente, dat is niet dat je de ander kritiseert, daar wordt hij nou juist van bekeerd. Dat is ook niet dat je die ander in zijn daden en in zijn zonde goedkeurt. Want daar wordt hij nou juist van bekeerd. Dan is dat natuurlijk nog minder. U wilt toch weten hoe een mens gelooft in het leven? Nou luister dan. Dan is dat nog minder dat je je boven die ander verheft. Maar dan is het dat je je met die ander, met die hele wereld die je omringt, dat je je één weet. Solidair noemen we dat met een moeilijk woord. Ik kan dat niet vertalen, maar ik zeg er maar dat je je één weet met die ander. Luister u maar wat die man zegt. En wij, hij zegt niet van ik ben rechtvaardig in het oordeel. Nee, jij ook. Wij zijn toch rechtvaardig gestraft. Want wij ontvangen strafwaardig hetgeen wij gedaan hebben. Hij spreekt in de wijvorm. In de meervoudvorm. Hij zegt niet, ik heb het ontdekt. Dat ik ben die ik ben. En jij hebt het gezien. Nee, hij probeert die medekruiseling mee te trekken in de kennis van de zondig, in de overtuiging van de ellende. Al weten we natuurlijk wel dat de Heilige Geest dat moet geven, dat doet er niet toe. Hij praat alsof hij het kan geven. Hij beleidt een catechismus aan dat kruis, alsof hij machtig zou zijn om die andere man het hart en het oog te openen voor zijn ellende. Want hij zegt, wij toch rechtvaardig, wij ontvangen strafwaardig hetgeen wij gedaan hebben. Vreest gij dan ook God niet? Daar gij in hetzelfde oordeel zijt, het is bijna alsof je hart erbij breekt. Als je daaruit de liefde peurt, die deze moordenaar eindelijk heeft gekregen voor zijn vriend. Vroeger was die vriend met hem in de zonde. En nou is hij zijn vriend in het oordeel. Vroeger was hij zijn vriend in de moord. En nou is die vriend met zijn vriend in de geestelijke zelfmoord. Dat trekt hij mee in zijn woorden in het oordeel. Ik zou willen zeggen vanmorgen, gemeente, als we over deze dingen spreken, ook in de weken met elkaar, dan kan men in de woorden die men richt tot de naaste, kan men de oprechtheid van het berouw aflezen, hoor. Wees en waarachtig, niemand hoeft in onzekerheid te verkeren of die er iets van weet en iets van kent. Je kunt uit de woorden en de gedachten die je hebt over je naaste in het gesprek en in het gebed afmeten of je zelf deel hebt aan het waarachtig berouw. Maar hoe komt, dat is dan de tweede gedachte, hoe komt een mens uit deze zonde en verlost, en zonde en ellende, hoe wordt hij ervan verlost, zegt dan de catechismus. Hoe moet dat nu verder? Is er enig middel? Ach, ik heb u dat straks al even door laten schemeren en zo is het ook, gemeente. Dat middel, dat is altijd vlak bij de hand. Dat middel, dat is in uw mond, zegt Paulus. In het woord dat wij spreken, in het woord dat u hoort. Dat middel dat hangt aan het kruis, naast die moordenaar. Daar heeft God voor gezorgd. Daar heeft die moordenaar helemaal niet over nagedacht van tevoren. Omdat hij er geen enkele belangstelling voor had. Dat is zelfs niet bij hem opgekomen. Zo gaat dat ook in een mensenleven. Als de Heer ons brengt tot vernedering en verbrijzeling, dan moeten we beleiden, Heere, dat middel dat heb ik nooit gezocht. Laat staan dat ik het heb kunnen maken. Dat middel, gemeente, daar moet u naar luisteren, daar zorgt God zelf voor. En om te blijven bij deze geschiedenis, dat middel voor die moordenaar, die hangt aan het kruis. En die is door God gebracht, o wonder van zijn genade, in hetzelfde oordeel. In hetzelfde oordeel als die moordenaar. Daar heeft God zijn zoon ingebracht. Ingebracht. In het oordeel op de zonde. God heeft hem tot zonde gemaakt. Hoewel hij rein en zonder zonde was. God in zijn eeuwige barmhartigheid, die zoals de catechismus vanavond laat horen geen afstand doet van zijn recht, heeft het middel gegeven. Daar hangt het. Naast die man. Daar hoort u het. In de prediking, alleen maar de naam Jezus Christus, zaligmaker gezalfde, koning der Joden, redder van zondaar. Hulp voor degenen die hulpeloos zijn. Bevrijding voor degenen die in angst zijn. Hier is die. Maar de nood het hoogst is. Er is de redding heel nabij. En die man die beleidt dat. Die ziet dat. Ik zei u straks al, nooit is iemand, dat woord is van een ander hoor. Nooit is iemand in zo korte tijd zo ver gevorderd geweest als deze moordenaar. Dat is ook waar, als je zo'n geschiedenis uit gaat pellen. Zeg je, dat is waar. Dat is een waar woord. Een woord van een kerkvader, ik weet niet meer van wie. Want ineens ontdekt die man dat de Heer Jezus Christus in hetzelfde oordeel hangt als dat hij zelf hangt. Dat de Vader van de Heer Jezus Christus, dat hij zijn kind oordeelt en straft omwille van die zondaar. En ineens ontdekt die man, dat zegt hij ook, dat hij nochtans niets onbehoorlijks heeft gedaan. Dat hij mens is geworden, hoewel hij God was. Dat hij zondaar is geworden, hoewel hij rein was. Geweldige dingen. Hoe is die man erachter gekomen? Heb u dat eens verraden? Als u vraagt mij, hoe heeft die man dat geweten? Hoe zag hij dat in de Heer Jezus Christus? Zal ik u dat eens verklappen, gemeente? Daar is hij achtergekomen, omdat hij zondaar was. Want wie dat wordt, die reist de wereld af. Niet om de wereld te zien, maar om de zaligmaker te zien. Wie dat wordt, die gaat naar oost en naar west, naar noord en naar zuid, en die heeft geen rust meer. Want die wil zijn God weer eren. En die wil zijn koning weer vinden. Die zit niet alleen in angst voor de hel. Dat moet ook wel iets verschrikkelijks zijn. Die zit niet alleen in angst voor de dood. Dat is van de duivel. Maar die zit in de angst dat hij God niet zou vrezen in zijn leven. Dat hij hem niet zou vinden. Dat hij hem niet zou kennen. Dat hij hem niet zou dienen. In die angst zit hij. En die zal van noord naar zuid reizen om die God te vinden. Dat is het geheim als u vraagt. Maar hoe heeft die man dan ontdekt dat de Heer Jezus Christus het is? Dat hij zondaar was. En omdat hij, dat moet ik er eerlijk bij zeggen, uit de mond van de Heer Jezus Christus wat heeft opgevangen. Enkel kruiswoord. Die man die had niet veel preken nodig. Die heeft er misschien veel meer gehoord vroeger, maar hij heeft ze niet gehoord. En die heeft misschien nog wel, je kunt fantaseren bij die moordenaar, want je weet er toch niets van. Die heeft misschien nog wel de gedachte gehad vroeger in de kerk, in de synagoge, dat hij in staat was om een preek te beluisteren en te beoordelen, maar heeft hem nooit goed gehoord. En misschien is het zo dat hij nog nooit een preek heeft gehoord. En nu hoort hij er dan een, heel kort. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. En het is ingeslagen, ingedragen in die man. Hij is het. De koning der koningen, hij is het. Die me helpen kan, die me redden kan, die me zaligen kan, die me vergeven kan. Ach, die moordenaar heeft het veel moeilijker gehad dan wij het hebben. Wij weten wat we hebben. Wij weten veel meer dan die moordenaar heeft gehad. We hebben de schriften. En we hebben het getuigenis niet alleen van de profeten, maar ook van de apostelen. En we hebben de opstanding van de Heer Jezus Christus, die heeft deze man niet meer meebeleefd. En de hemelvaart. En wij weten dat hij aan de rechterhand van God zit. Wat weten we veel en wat hebben we veel gemeend. Vergeleken bij die man. Als die man getwijfeld had. Als die man als de baren der zee op en neer was geworden. In de vraagstelling. Als die man nou eens gezegd had van het kruis af, bent u het wel? De beloofde, de Messias, dan had ik het kunnen begrijpen. Maar met het mindere dat die moordenaar had,
vergeleken bij ons die veel meer weten. Met het mindere dat hij had, heeft hij het meeste gedaan. Ons ter beschaming heeft hij wel zoveel gedaan als die moordenaar. Wat heeft die man gedaan? Wat moet je dan doen om bij de Heer Jezus Christus te komen? Wat moet je nou doen om het te weten? Ach, hij heeft alleen maar geroepen. Heeft hij dan geroepen, o God, bekeer me? Heeft hij geroepen, o God, geef me een grammetje geloof? Heeft hij geroepen, o God, geef me het eeuwige leven? Verlos me van het verderf, van de ondergang. Hij heeft gezegd, Heere, gedenk mijner. Dat is zijn gebed geweest. Niet meer en niet minder. En dan zal dat gebed van hem wel vervuld geweest zijn. Dat wil ik gaarne toegeven, ook met onzuiverheden. Hoe staat het met uw bidden? En dan zal hij het allemaal nog wel niet volledig en helder hebben gezien. Zien wij het in ons gebed. Maar dit is waar en dit blijft waar. Dat die man alleen maar zei, toen die lag voor de straf. Voor de eeuwige straf. Dat die man alleen maar zei toen hij ontdekte dat hij op het hoogst misdreven had tegen zijn God. Heere, gedenk mijner. Hij vroeg naar de Heeren en zijn sterkte. Dat is het eerste en het laatste gebed in je leven, gemeente. Wie u ook bent en wat er met u gebeurt en hoe het ook gaat. En wat u ook van de Heer mag leren en ondervinden, dit is het eerste en het laatste gebed. Heere, gedenk mijner. Dat is de eerste zucht van een zondaar. En dat is de laatste adem waar je mee weggaat. Als je in dat leven bent ingebracht. En dan zeggen de mensen, ik heb al zoveel gebeden, was dat nou nodig? Heb ik wel eens gezegd. Ik heb al zoveel gebeden, was dat nou wel nodig? Staat er nou in de bergrede, u moet zoveel bidden en dan moet u God verbidden. U moet God naar u toe bidden, is dat dan waar, gemeente? Of staat er in de bergrede, bid. Niet hoeveel, niet hoe weinig. Bid. En gij zult ontvangen. En staat er niet in de schriften. Al wie de Vader bidt. Om de Heilige Geest. Met die prachtige woordspeling die gelijken is. Net als een zoon zijn vader bidt om een vis. En dat die vader hem toch geen slang zal geven. En de vader die zal hem u geven. Weet het wat het is, gemeente? Het gaat hem natuurlijk in deze dingen om de oprechtheid in ons gebed. En in ons roepen naar God. Maar hoor dan hoe deze man bidt. Heer, gedenk mijner. Wilt u zich mijner nog eens herinneren? Mag ik nog eens een keer bij u boven komen drijven, in uw denken? O God, wilt u nog eens een ogenblik aan me besteden? Wat een ootmoed, wat een eenvoud, wat een diepgang. En daarmee werpt die man zich met alles wat hij niet heeft. Want hij heeft veel meer niet dan dat hij wel heeft. Hij heeft niets, gemeente, die moordenaar aan het kruis. Daarmee werpt die man zich op het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. En dat is zijn overgave. En dat is de verlossing en het heerlijke geloof. Maar de wereld en de duivel tot in het laatste uur van ons leven het niet en nooit van winnen zal.
Nou moet die man nog dankbaar zijn ook. Want de catechismus heeft gelijk dat het ware geloof bestaat uit ellende, verlossing en dankbaarheid. En die dankbaarheid, zegt dan de catechismus, is kortweg gezegd dit, hoe ik Gode voor zulke verlossing zal dankbaar zijn. En die man aan het kruis, die is niet binnengekomen in het paradijs, als er bij hem geen dankbaarheid is geweest, aantoonbaar, aanwijsbaar. En dan zegt u natuurlijk, nou dat moet u me nu eens aanwijzen vanmorgen. Hoe kan dat nu? Er is toch geen sprake van. Wat heeft die man, die moordenaar aan het kruis, nou nog kunnen doen? Hij heeft natuurlijk nog wel een eeuw willen leven. Natuurlijk, toen hij wakker geworden is, wakker geschud is. Toen hij tot bekering kwam aan het kruis, toen heeft hij nog wel een eeuw willen leven om zijn God groot te maken. Maar God heeft het niet gewild. Dat is zo'n merkwaardig verschijnsel, gemeente, als we dan wakker worden. Zeggen, wat heb ik mijn vroegere tijd verloren, versleten, verdaan? Hij had het allemaal wel goed willen maken. Maar hij is gestorven. En nog merkwaardiger, hij heeft niets meer teruggezegd. Toen de Heer Jezus Christus gezegd had tegen hem, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Toen is hij heen, toen is de Heer Jezus Christus heen gegaan. En toen moest die man dan nog gelopen in een dode Christus die naast hem hing, die geen woord meer zei. Christus is de moordenaar voorgegaan. En toen moest die moordenaar geloven op het woord van een dode Jezus en een dode man. Moet u eens horen hoe die man ook in de beproeving is geworpen. Van een dode Jezus die naast hem hing en die geen woordje meer zei. Wat een beproeving. Ook dat geloof is beproefd geworden. Maar waar is zijn dankbaarheid? Dat hebben ze Luthers over de voeten geworpen toen hij de Roomse kerk moest verlaten. En toen het ging over de heiligmaking en de goede werken. Toen hebben ze voor zijn voeten geworpen deze geschiedenis door te zeggen. Een mens moet de goede werken doen. En toen heeft Luther geantwoord, dat heeft die man gedaan, dat heeft zelfs die moordenaar aan het kruis gedaan. En toen hebben ze gezegd, waar zijn zijn werken? Toon ons zijn werken. En toen heeft de hervormer geantwoord, het eerste goede werk in mijn leven is geweest. En het dagelijkse goede werk der dankbaarheid in mijn leven zal blijven. Dat ik leer te geloven. Dat ik met al mijn zonden. In de in en door de Heer Jezus Christus behouden ben. Dat is het eerste werk dat God als goed aanmerkt in ons leven, gemeente. En alle andere werken waartoe we waarachtig geroepen worden in de schrift, die zijn nochtans toch weer onvolkomen. Zelfs onze gerechtigheden zijn een wegwerpelijk kleed. Die zijn toch onvolkomen, zonder ze weg te schuiven. Dit blijft het eerste goede werk. Dat we als een waarachtige zondaar geloven in de Heer Jezus Christus en zijn kracht. En daarom is die man ook in dankbaarheid heen gegaan. Op de woorden van Christus, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En daarom vraag ik u, of u als u van hierheen gaat, het goede werk al heeft gedaan. En of u weet wat het is. Om dagelijks dat goede werk te beoefenen. Dat we terugkeren tot die God. Inkeren tot onszelf. In het gebed tot hem gaan en zeggen, Heere, hier is er één die slechter is dan alle anderen. Heere, hier is er één die niet vergeleken kan worden met een moordenaar aan het kruis. Die ook niet zegt bij zichzelf, het zal aan het eind van mijn leven nog wel meevallen. Ik trek maar een wissel op de moordenaars genade. En hier is er een die staat in het geloof. Door zichzelf te veroordelen omdat hij niets waard is, net als die moordenaar. En nochtans, dwars door alle aanvechting en strijd heen, zijn betrouwen zet op den Heere Jezus Christus. En die mensen, gemeente, die zullen heden in het paradijs zijn, niet morgen. Die mensen, die behoeven niet bevreesd te zijn of dat wel goed zal komen in hun sterven. Want Christus zegt heden en de man die leeft nog. En de man heeft misschien nog wel 5 uur geleefd of 10 uur, ik weet het niet. En de man die heeft misschien nog wel 1000 keer getwijfeld of meer, ik weet het niet. Maar dat woordje heden. Indien gij mijn stem hoort, zo verhard u niet, maar laat u leiden. Dat woordje heden, heden is het de dag der zaligheid, de wel aangename tijd. Dat woordje heden. Dat al die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Dat woordje heden, daar moeten wij geen vijanden van blijven, maar vrienden van worden. Dat moeten we niet opschuiven naar de toekomst, maar dat moeten we naar ons toe leren trekken. Daar moeten we op leren leven, strijden en sterven. Zoals een mens vanmorgen zegt, ik roem in zijn genade, omdat ik staan mag in hetzelfde geloof. Amen. Gemeente, wij zingen uit Psalm 51. Onder de extra collecte voor de tweede predikantsplaats, Psalm 51. Daarvan het 9e vers. Gods offers zijn een gans verbroken geest door schuldbesef, getroffen en verslagen. En dan zingen we ook het 10e, dan vindt gij in ons offer aan de lust, waarmee wij u naar het heilig recht vereren. 9 en 10 uit Psalm 51.
midden willen dankzeggen. Heren, wij danken u voor de eenvoud van uw woord. Als het ons te moeilijk klinkt, dan komt het dat wij niet makkelijk zijn. En als het ons eenvoudiger gaat klinken, dan komt dat gij het ons moeilijker maakt. Als we het gaan verstaan in als een eenvoudige diepgang, dan is dat doordat we iets van onze schuld gaan verstaan. Want die man die ons voorgehouden, opdat hij zou laten horen en wij mogen weten dat hij vanuit zijn berouw niets anders kon doen, niets anders wilde dan zich werpen op de barmhartigheden van Christus. En hij is niet beschaamd geworden. Zo gaat dat in uw koninkrijk. Men brengt niets mee. Men houdt niets over. En gij vervult met alle goederen. En dat is nu de verdienste van uw lijden en van uw dood. En nu bidden wij van u dat we dat mogen verstaan en met ons nemen en door uw Heilige Geest dagelijks leren betrachten. Daar kan en daar mag in ons leven geen dag en geen uur voorbij gaan. Of dit ABC van het geloof, dat moet ons zijn tot een levende werkelijkheid. Wil het groeien, wil het bloeien, wil het verzekerd zijn. Zegen gij ons en onze kinderen, juist en vooral in het verstaan van de Heilige Schriften. En wilt gij door uw Heilige Geest dat in ons leggen en werken, wat u alleen behagen kan. Hoor onze beden en onze dank om Christus willig. Amen. Psalm 30 vers 3 is onze slotzang, gemeente. Psalm zingt: Gods gunst genoten geeft. Geef lof den Heer die eeuwig leeft. Zijn vlekkeloze heiligheid zij ter gedachtenis verbreid. Eén ogenblik moog ons doen beven. Hij zijn gunst verduurt een eeuwig leven. 30 vers 3. Gemeente, gaat heen in vrede, ontvangende de zegen des Heren die ik in zijn naam op u leg. De genade van onze Heer Jezus Christus, liefde van God de Vader, gemeenschap met God de Heilige Geest, zij en blijven met en in u allen. Amen.